Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen van Psalm 147. Een loflied voor de Heere. Laat zere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. En ook het tiende, het laatste vers, daarin komt het verschil tot uitdrukking tussen het voorrecht van Israël, en wij delen daarin, en de heidenen. In de verkondiging zal het gaan over Jona, Jona 4, en hoe hij aankijkt tegen Nineveh, de heidenen, maar ook hoe de Heere daartegen aankijkt. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147, 1 en 10.
Thank you.
Gemeente, we willen ook deze zondagmorgen in de spiegel kijken van Gods heilige wet. En als antwoord daarop zingen wij Psalm 119, een loflied op de wet van de Heere. Vers 83, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. En vers 86, waar we onder andere zingen, want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heere. 83 en 86 van Psalm 119 naar de wet van de Heere. Toen sprak God, en hij spreekt vanmorgen tot ons al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Toen een van de schriftgeleerden, de Heere Jezus Christus, vroeg: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Toen antwoordde hij: Gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat we het woord van de Heere openen, willen wij hem eerst bidden om de verlichting van ons hart met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, drie enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u zij alle lof en eer, dat wij ook deze zondagmorgen hier in de bron of thuis met ons verbonden, zo al mochten zingen van uw lof en uw naam mogen aanroepen in het gebed. Wat bent u goed, Heere. En wat hebben we terecht gezongen. Uw dienst is een liefdedienst. Die nooit verdriet doet. Die nooit teleurstelt. Heren, u weet hoe we hier gekomen zijn vanmorgen. Of we dat zo van harte erkennen en ervaren. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Heren, als het zo mag zijn, wil ons vanmorgen dan verder opwekken en aansporen om vol te houden, om te volharden, om u, Heere Jezus, te blijven navolgen. Misschien, Heere, zijn we gekomen in de kerk en moeten we eerlijk zeggen dat een liefdedienst, dat eigenlijk vreemde woorden voor ons zijn. We moesten vanmorgen naar de kerk. Of we weten dat we anders door die of die aangesproken zullen worden. We gaan als een goede gewoonte, maar niet met de liefde van ons hart. Heere, wilt u dat dan vanmorgen veranderen? Want elke keer als hier uw woord opengaat, is dat toch een uitnodiging van u en een aanbieding van uw genade. Groot genoeg voor de heidenen in Nineveh, voor de heidenen op Urk. Heere, zo willen wij tot u komen, maar niet op basis van wat wij zelf u aan te bieden hebben. Uw geboden zijn waarlijk recht, o Heere, maar ons leven is vaak zo krom. We wijken af, naar links of naar rechts. We trekken ons eigen plan. Heere, u weet het wel. Breng het ons in gedachten, Heere. Zie of er bij ons een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. De weg van uw geboden, maar dan niet als slaafse dienst, maar als liefdedienst, met kinderlijk ontzag. Heere, zo weten wij niet van elkaar. Zo weten wij zelfs niet van onszelf, wat we het hardste nodig hebben vanmorgen. Maar u weet het wel. Voor een ieder van ons. Met onze zorg en pijn. Met onze vreugde en blijdschap. Met alles wat we meenamen naar de bron. Of wat we mee hebben genomen als we thuis de verbinding hebben aangezet. U weet het, Heere. U doorgrondt en kent ons. Schenk ons dat. Een woord van bemoediging, aansporing, vermaning, opscherping. Heere, we zijn zo afhankelijk van uw Heilige Geest. Die Geest die ons in alle waarheid leidt. Wilt u dat ook vanmorgen naar uw belofte doen? In het spreken van uw woord, dat het uw stem mag zijn. En niet alleen maar de gedachten van een mens. In het luisteren, Heere, dat u ons aandacht geeft. Verlangen, spreek, Heere, uw dienaar, uw dienares luistert. Heere, in het bespelen van het orgel, als koster of als we de techniek bedienen, als we op de kinderen mogen passen tijdens deze dienst, al die dingen die bijdragen of als we het ambt dragen, zodat deze dienst mag verlopen. Heere, in goede rust en orde zeggen we dan, maar als het nodig is in onrust, Heere, dat u ons hart onrustig maakt, totdat het rust vindt in u. Heere, opdat deze dienst vooral mag zijn tot de eer van uw naam. Drie enige God, u komt alle eer toe. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Gemeente, In de gemeente die ik mag dienen zijn we bezig al een aantal weken met de geschiedenis van Jona. Dat is een overbekende geschiedenis. De jongens en meisjes die hebben daar natuurlijk ook al van gehoord. Dat was misschien wel een van de eerste Bijbelverhalen uit de kinderbijbel, denk ik, hè? Wat een wonderlijke geschiedenis toch is dat van Jona. Maar als we het goed bestuderen zit er nog zoveel in. Zoveel aan lessen voor ons geestelijke en voor ons dagelijkse leven. Ik wil met u stilstaan vanmorgen bij Jona 4. Dat is dus het slot van dit Bijbelboek. Ook de laatste preek uit een serie dus. We lezen dat hoofdstuk Jona 4 en daarna Romeinen 3. Vers 9 tot 24 waar Paulus spreekt over Jood en heiden. Eerst dus Jona 4. En als Jona 4 begint met het woordje dat, dan slaat dat op het slot van hoofdstuk 3, dat God de stad Nineveh spaarde. Dat verdroot Jona met groot verdriet. En zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zei, och Heere, was dit mijn woord niet, toen ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtend naar Tarsis, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. De Heere zei, is uw toorn billijk, terecht, ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten van de stad en hij maakte zich daar een verdek, een afdak en zat daaronder in de schaduw totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte des andere daags in het opgaan van de dageraad, beschikte een worm des andere daags in het opgaan van de dageraad, die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd, uitgeput. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven en zei, het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zei God tot Jona, is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zei, billijk, terecht is mijn toorn ontstoken, ten dode toe. En de Heere zei, gij verschoont de wonderboom, waaraan u niet hebt gearbeid, noch die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, en daartoe veel vee. Tot zover Jona 4. Wij lezen Romeinen 3. De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 24. In hoofdstuk 1 en 2, weet u misschien, heeft Paulus geschreven over de heidenen, Gods toorn geopenbaard over de heidenen. En dan gaat hij in hoofdstuk 3 verder over de Joden. Hij is zelf een Jood, dus als hij wij zegt, dan bedoelt hij wij Joden. Is het met ons dan anders dan met de heidenen? Romeinen 3 vanaf vers 9. Wat dan? Zijn wij, Joden dus, uitnemender? Gans niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. We weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis van de zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dit is het woord van God en zalig bent u, ben jij die het hoort en het bewaart. Amen. Gemeente, het thema voor de preek is vanmorgen de les van genade. Als u vraagt wat er in Jona 4 gebeurt, dan is het dat Jona de les van genade moet leren. En ik hoop dat wij die ook geleerd hebben of vanmorgen zullen leren. De les van genade. Twee aandachtspunten zijn er. In de eerste plaats Jona's onbegrip. En in de tweede plaats Gods karakter. Dus thema de les van genade. Ten eerste Jona's onbegrip. En ten tweede Gods karakter. Namens de kerkenraad zijn er voor u nog de volgende afkondigingen. De Winterfair heeft het mooie bedrag opgebracht van 14.000 euro. Waarvoor wij u naast de heren hartelijk dank zeggen. Ook alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt, heel hartelijk bedankt. Volgende week zondag 1 december zal er in de morgendienst voorbereiding op het heiligavondmaal zijn. In verband daarmee is er zaterdag 30 november gelegenheid tot censura moren. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba. Kopij voor in de kerkbode kan tot uiterlijk zaterdag 30 november ingeleverd worden. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. Collecten in deze dienst zijn als volgt: de eerste voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde voor de stichting Steun Messias Belijdende Joden. En voor alle genoemde data geldt Deo voor lente. De voorbeden en dankzeggingen zal vanmiddag door uw eigen predikant worden gedaan. Wij gaan nu samen ons voorbereiden op de verkondiging van het woord. En dat doen we door te zingen van Psalm 107. Het thema is dus de les van genade. Nou, in deze psalm gaat het over genade. Loof, loof de Heere gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. En we zingen ook het 16e vers. Laat zulken eer bewijzen aan zeren gunst en macht. En jongens en meisjes, gunst is een ander woord voor genade. Dus de ere bewijzen aan de genade en macht van de Heere. U mag de Heere dienen met uw gaven, van harte aanbevolen. En we zingen op Psalm 107, vers 1 en 16. Gemeente, u ziet staan op de borden na de preek Psalm 68, maar dat moet zijn 86. Psalm 86. En daarvan zingen we dus inderdaad wel de aangegeven verzen, vers 3. Want dan gaat het weer over die gunst, genade. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En vers 5, over de heidenen die uit alle landen komen tot Israëls God. Dus 86, vers 3 en 5 na de preek. Gemeente van de Heere Jezus Christus. Het is een onwaarschijnlijk laatste hoofdstuk. Jona 4. Jongens en meisjes, je zou eigenlijk denken dat bij hoofdstuk 3 het afgelopen zou zijn. En God zag hun werken van Nineveh, dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had te zullen doen. En hij deed het niet. Eind goed, al goed. Toch? Het oordeel over Nineveh gaat over. De stad wordt gespaard door Gods grote genade. En alles komt goed. Ja, wat Nineveh betreft wel. Maar in hoofdstuk 4 moet er nog iets gebeuren tussen God en niet die heidense stad, maar tussen God en zijn profeten. Wat dan nou, Jona moet de les van genade nog leren. Jona had zich bekeerd, zou je kunnen zeggen. In hoofdstuk 1 zei hij, ik wil niet naar die nare stad, die mensen daar, die kunnen me wat. In hoofdstuk 3 zei hij, ja, ik zal gaan, heren. En toch is er nog iets in Jona dat de Heere nog niet klaar met hem is. De les van genade. In de eerste plaats Jona's onbegrip. Jongens en meisjes, eigenlijk heb je Jona 4 wel nodig om de rest van het Bijbelboek te begrijpen. Want jij hebt je dat misschien ook wel eens afgevraagd. Als je vader of moeder voorlas uit de kinderbijbel. Maar waarom ging Jona nou niet gewoon naar Nineveh? Hij wist toch wel dat hij de Heere moest gehoorzamen. Hij wist toch wel dat de Heere sterker was dan hij, dat hij uiteindelijk niet voor hem weg kon vluchten. En dat blijft door het hele boek heen eigenlijk min of meer een open vraag. Jona, waarom nou? En pas in hoofdstuk 4 komt dat tot een oplossing. En ik denk dat dit, gemeente, de oplossing is. Jona gaat niet naar Nineveh omdat hij de les van genade nog niet heeft geleerd. Jona's grootste probleem is dat hij Gods genade niet begrijpt. Ja, u hoort het goed. Een profeet van God, die waarschijnlijk toch ook in Israël gepreekt had over de genade van God, over zijn gunst, oneindig groot, waarvan we moeten vaststellen als het erop aankomt, die profeet, die weet zelf niet echt wat genade is. Hij gebruikt het woord genade wel, maar het is de vraag of hij het kent in zijn hart. Gemeente, dat is ook wel aangrijpend voor ons. Dat kan dus in de kerk zitten, of zelfs in het ambt staan, en denken God te dienen, denken op de goede weg te zijn, denken het te snappen, en toch in de kern niet te weten wat genade is. Dat kan dus. Het zou aangrijpend zijn. Laten we ook vanmorgen onszelf ontdekken, zo gedurende de preek. Onszelf laten ontdekken. Dat wil de Heere doen. Jongens en meisjes, laten we eens kijken wat er in Jona 4 eigenlijk gebeurt. Jona heeft gepreekt. Hij heeft in die grote stad rondgebazuind. En het was echt, misschien wordt er wel eens geklaagd over hel en verdoemenis spreken. Hè? Nou, die worden volgens mij niet zoveel gehouden, zeker in de bron niet. Maar Jona hield wel een hel en verdoemenis spreek. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. Er zat geen grijntje genade bij. En Jona denkt, het zal gebeuren ook. Jona gaat de stad uit, jongens en meisjes. En hij gaat daar ergens op een afstandje zitten. Het staat in hoofdstuk, in vers 5 van dit hoofdstuk. Hij maakt zichzelf een afdak. Hij maakt het zich gemakkelijk. En dan gaat hij met uitzicht op de stad kijken wat er gaat gebeuren. Want het zal gaan gebeuren. Die stad gaat om. Dat kan niet anders. Het deed me zelf een beetje denken aan die Romeinse gladiatorspelen. Hè? Dat mensen er speciaal op afkomen om het leed, om de ondergang van een ander te zien. Dat kan je toch bijna niet voorstellen. Zo ging Jona op een afstandje zitten met een uitzicht, zodat hij het dus goed kon bekijken hoe God Nineveh zou gaan oordelen. Hoe de Heere zou afrekenen met dat stelletje goddeloze heidenen. En zo zit Jona daar. En dan komt het. Het oordeel blijft uit. God krijgt berouw. En hij doet het niet. Nineveh bekeert zich. En de Heere God is zo vol genade als hij dat ziet. Dat ze zich bekeren. Dan kan hij het niet meer doen. Die stad omkeren. En Jona, die ergert zich. Dat verdroot Jona, staat er in vers 1. Met groot verdriet. En zijn toorn ontstak. Dus hij werd verdrietig, maar hij werd ook ontzaggelijk boos. Hij is het er volstrekt niet mee eens. Met deze beslissing van God. En toch zou je zeggen, is het geen verrassing voor hem geweest, toch? Want hij zegt in vers 2, en eigenlijk komt nu pas de aap uit de mouw, hè, van heel het boek Jona. Hij zegt in vers 2, och Heere, was dit mijn woord niet toen ik nog in mijn land was? Daarom vluchtte ik weg naar Tarsis, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Heere God, ik wist het toch dat u dit zou gaan doen. Dat u uw woord niet zou houden. Dat ik daar wel kon gaan preken over het oordeel. En dat u uiteindelijk toch met uw hand over uw hart zou strijken. Ik wist het. En daarom, Heere God, daarom ging ik de andere kant op. Daar heb ik geen zin in. Daarom ben ik niet naar Nineveh gegaan. Maar op dat bootje gestapt naar Tarsis. Jongens en meisjes, Jona was niet in de eerste plaats bang voor zijn eigen leven. Wat er in Nineveh met hem zou gebeuren. Dat ze hem zouden misschien wel doodslaan. Of dat ze zouden zeggen, dat ze hem uit zouden lachen en zeggen, Jona, Jona, toch, wat is dat toch voor gekkigheid? Kijk nou eens naar die grote stad die wij gebouwd hebben. Nee, Jona is niet bang voor zijn eigen leven. Jona is bang voor de genade van God. Stel je voor dat God mijn prediking zal gebruiken om die grote stad te bekeren. Die grote stad was een vijand van Israël, hè? Daar hadden ze inderdaad veel gevaar van te duchten. En Jona dacht, als we daar nog van af zijn, is dat weer een gevaar minder. Maar stel je nou eens voor dat God mijn prediking zal gaan gebruiken. Ik wist het. En Jona is wel bijbelvast. Hij haalt een kerntekst in het Oude Testament aan. In Exodus 34. Waar Mozes in gesprek is met de Heere. Op een zeer intieme manier. En de Heere vraagt. En Mozes vraagt de Heere wie hij is. Dan zegt hij. Heere, Heere, God. Genadig en barmhartig. Langmoedig. Geduldig. Groot van goede tierenheid. En die tekst. Zoals God zichzelf heeft geopenbaard. Zo haalt die tekst. Haalt Jona aan. Hij heeft dat niet zelf bedacht. Heer, ik wist dat u genadig was. Nee, hij zegt, zo hebt u zich laten zien aan Israël en in uw woord. En ik weet dat u zo bent. En zie je wel, nu komt het uit. Gemeente, jongens en meisjes, Jona heeft die genade toch zelf gepreekt, zeker? Hij zal toch zeker in Israël, waar hij geroepen was in het Noordrijk om te preken, daar zal hij toch zeker ook de genade van God hebben gepreekt. Zal hij toch verteld hebben hoe groot van goede tierenheid God is en dat hij geduldig is. Ja, dat heeft Jona vast gedaan. Maar dit gaat Jona te ver. Genade, ja zeker, voor Israël. En Israël was echt niet zo'n best volk, dat wist Jona ook wel. Ze gingen ook vaak de verkeerde kant op, maar dan streek de Heere toch met zijn hand over zijn hart. Dan was het toch genade, omdat God genadig en barmhartig is. Maar genade voor Nineveh, er zijn grenzen toch. Dat gaat te ver. Dat gaat veel te ver. En daarom wil Jona niet naar Nineveh. Daarom vindt Jona het verschrikkelijk en ergerlijk dat God Nineveh nu uiteindelijk toch spaart. Genade, wel voor ons, maar niet voor hem. Gemeente, herken je dat? Herkent u dat? Wij horen in de kerk ook over genade. Wij weten heel erg goed dat de Heere God ook ons alleen maar zal kunnen redden om Jezus wil, niet uit onszelf. Dat wij het nergens aan hebben verdiend, dat geloven we ook. Maar herken je dan toch die gedachte soms? Zal God die mensen ook genadig zijn? Zou dat kunnen? Dat we het voor onszelf nog wel een beetje beter begrijpen dan voor een ander. Kijk eens wat ze doen. Kijk eens hoe makkelijk op ze leven. Of vul maar in. Genade. Moeilijk te geloven voor die ander. Gemeente, als Jona nou echt wist, hè, wat genade was. En dat hij ook als profeet, ook als Israëliet. Echt alleen uit genade door Gods grote barmhartigheid gered zou kunnen worden. Zou hij dan niet heel anders kijken naar Nineveh? Als wij zo weten van onszelf dat wij echt alleen om Jezus wil. En niet omdat we vanmorgen en vanmiddag weer trouw in de bron zitten. Of omdat we wat dan ook doen. Als wij dat echt zouden weten, dan zouden we toch ook genade gunnen aan een ander. Want die is dan toch niet slechter dan ik. Dat moet Jona pijnlijk leren. Daar zit Jona. En de Heere God stelt hem een vraag. Jona, vers 4. Is je toorn billijk? Dat betekent terecht ontstoken. Jona, ben je echt eerlijk boos? Is het eerlijk? Is het terecht? Ben je boos op mij, Jona, omdat ik Nineveh wilde sparen? Ja, die boosheid van Jona is goed te begrijpen. Stel je nou eens voor, gemeente. Dat we dit verplaatsen naar het hedendaagse conflict. Ik noem maar iets. De oorlog in Oekraïne die al zo lang woedt. En wat er allemaal speelt daar. Dat een prediker in Oekraïne geroepen zou worden om in Moskou op het Rode Plein bij het Kremlin te gaan preken tegen die mensen van Rusland. En de Heere God zal eindelijk met jullie afrekenen. Zo goddeloos als jullie zijn. En zo kwaad en zo wreed naar andere volkeren toe. En dat God dan besluit, omdat Moskou en Poetin zich bekeert, dat God zegt, en het gaat niet door. Ik spaar de stad. Ze krijgen genade. Dan kan je toch wel voorstellen dat je daar dan staat als profeet, als prediker uit Oekraïne en denkt, gaat het zo gemakkelijk? En al dat bloed dan? Is de frustratie van Jona te begrijpen? Ergens wel natuurlijk. Vanuit zijn menselijke hart. Vanuit zijn begaan zijn met zijn eigen volk, met zijn eigen land. Net als Jona. En toch zit in die vraag van de Heere eigenlijk het antwoord al. Hè? Jona, ben je terecht in woede ontstoken? Nee, nee. Niet terecht. Gemeente, genade vindt Jona prachtig. Maar niet voor Nineveh. Weet u waarom niet? Zij hebben het niet verdiend. Zij hebben er alles aan gedaan om de genade te verspelen. Weet u wat het punt is? Dat klopt. Nineveh heeft geen genade verdiend. Nineveh heeft er alles aan gedaan om de genade te verspelen. Nineveh heeft zijn uiterste best gedaan om omgekeerd te worden, om verloren te gaan. om nooit meer gered te worden. Alleen. Dat is toch juist wat genade genade maakt. Jongens en meisjes, als je één ding moet onthouden van de preek. Genade is onverdiende goedheid. Soms krijg je dat iemand goed tegen je doet, lief tegen je doet, omdat jij dat ook doet. Dan geef je elkaar wat terug. Maar genade is onverdiende goedheid. Ik heb er niks aan gedaan. En de Heere God is mij toch goed gezind. Hij geeft mij toch het goede. Het leven. De zaligheid. Onverdiend. En dat is nou net het punt wat Jona niet begrijpt. Jona denkt nog steeds in het verschil tussen mensen. Hij, de profeet. En hij zou beter moeten weten. Hij was zo ongehoorzaam geweest. Hij had gedaan wat hij zelf wilde. Hij had toch wel laten zien dat hij de genade van God ook niet waard was. En toch denkt Jona nog steeds in wij en zij. Ik, de profeet, ik die bij de Heere hoor. Natuurlijk, ik ben ook niet perfect, maar Gods genade is voor ons, dat spreekt vanzelf. En zij, die goddelozen, die heidenen, die nergens aan doen, die geen idee hebben. En Jona heeft niet door dat er in de kern geen verschil is tussen Nineveh en hemzelf. Ja, er is het verbond. Dat is waar. Er is de belofte van Abraham en aan zijn kinderen. Daar hoort Jona bij en Nineveh niet. Dat is waar. Maar als het aankomt op genade, dan is een zondaar een zondaar. En dan staat Jona naast Nineveh. Dan staan we allemaal met lege handen, toch? Paulus zegt dat ook als hij zijn Romeinenbrief schrijft. Ik zei het al even. Hij begint in hoofdstuk 1 en 2 over de toorn van God tegen de heidenen. Hoe ze zijn overgegeven aan hun eigen wil. Losgeslagen van God. En dan zegt hij in vers 3. En wij dan? Zijn wij beter? Ja, we hebben veel voorrechten ontvangen. De woorden van God. De belofte. Maar dan schrijft Paulus. Zijn wij voortreffelijk? Volstrekt niet. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die God zoekt, want allen hebben gezondigd en derven en missen de heerlijkheid van God. Dus Paulus spreekt heel andere taal dan Jona. Wat is nou het verschil? Paulus heeft de les van genade geleerd. Ergens in de kern lijken ze wel wat op elkaar, hè? Allebei gerechtvaardige Joden, dienstknechten van God, een profeet in het Oude Testament, of een fariseer in de eerste eeuw, een wetgeleerde, ijverig in de godsdienst, op Jona's dwaalweg naar Tarsis na. Maar ook Paulus, de oude Paulus, Saulus, had geen idee van genade. Want ze dachten in wij en zij. Ze dachten, wij zijn Joden, Gods volk. God zal ons wel genadig zijn. Natuurlijk. En die heidenen? Logisch dat de Heere met hen afrekent. Totdat Paulus de les van genade leerde. En u kunt dat nalezen in Filippenzen 3. Wat hij daarover zegt. Hoe hij de ijverigste was van allemaal. Een fariseer. Een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de juiste stam, uit de beste familie. Alles om door een ringetje te halen, onberispelijk en ijverig. Maar hij is het allemaal gaan beschouwen als vuiligheid en drek en afval en ballast. Want nu weet ik dat het Christus alleen is. Die redt. Dat is de les van genade. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Gij alleen. Gemeente, als je die les leert, kom je niet meer boven een ander uit. Herkent u dat? Dan denk je niet logisch dat God mij redt en die ander niet. Dan denk je niet logisch dat wij christenen een streepje voor hebben bij God. Dan Dan kijk je niet meer neer op mensen die aan God of gebod geen boodschap hebben. En zeg je niet, ja natuurlijk redt God mij wel en hen niet. Is dat zo natuurlijk? Is dat zo vanzelfsprekend? Heb jij de les van genade geleerd? Dan is het nooit meer vanzelfsprekend. Niet voor een Joodse profeet, niet voor een fariseer, niet voor een urker, niet voor een ambtsdrager, niet voor een trouw kerkenraadslid of gemeentelid. Dan gaat alles onderuit. En dan heb je er allemaal niks meer aan. En moet je het hebben van onverdiende genade. Genade is altijd onverdiend en is altijd vrije genade. God is vrij wie hij genadig is en wie niet. Hij hoeft mij niet genadig te zijn. Al stel ik mijn hele leven, sta ik op de preekstoel en vertel ik het anderen. De Heere God is mij niets verplicht. Het is alleen dankzij zijn eigen ontferming, omdat hij zo is. Hij was het ook aan Nineveh niet verplicht, maar hij is genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid. En gemeente, dat bevrijdt hoor, dat bevrijdt. Dan hangt het niet meer van mijn presteren af. Jona's onbegrip. Nu het tweede nog. Gods karakter. Dan krijgt het boek Jona een bijzonder eind. Gelukkig is Jona's onbegrip niet het einde. Gelukkig gaat de Heere God hem nog een les leren. Over wie hij zelf is. Over zijn karakter. Jongens en meisjes, we gaan verder lezen. Er gebeurt iets aparts in vers 6. Jona zit daar. Onder zijn afdak. En er komt een wonderboom op. Er is wat verschil van mening over wat dat is geweest. Welke soort boom? Er schijnt een boom te zijn. Die scheidt een soort vloeistof af, dat wordt wonderolie genoemd. En daarom zou het dan misschien die boom zijn, de wonderboom. En die boom die groeit trouwens ook heel snel. Dat weten we niet precies. Wel is duidelijk dat deze boom onnatuurlijk, bovennatuurlijk snel groeit. In één nacht komt die boom op. Waarschijnlijk, jongens en meisjes, had Jona wel een afdak. Maar was dat afdak niet genoeg om hem een beetje comfortabel in de schaduw te kunnen laten zitten? Je moet je voorstellen, het was daar in Irak woestijn, dat is het nog voor een groot deel, en het was daar bloedheet. En wat ben je dan blij met schaduw? Wat is een boom waar je eventjes tot rust kan komen, dan belangrijk? Als het zo bloedheet is en de zon steekt op je hoofd. En Jona voelt het echt wel aan, dit is Gods ingrijpen. Die boom. Hij zorgt voor mij. En dan de volgende nacht. Er komt een worm. En die worm die laat die boom verdorren. Zoals die in één nacht opkwam en schaduw bood. Zo is die in één nacht verdord. En Jona heeft er niks meer aan. En het wordt nog erger. Er komt nog een stille oostenwind. Nu is dat een beetje verwarrend. Dat er staat een stille oostenwind. Want je zou het Hebreeuws ook precies andersom kunnen vertalen. Juist met een verzengende oostenwind, een gure wind. Guur in de zin van snijdend. Die wind heet de Sirocco-wind. Ja, dat heb je daar in het Midden-Oosten. Nou, die wind die begint ook op te komen en het wordt al heter. En de zon die steekt op het hoofd van Jona. En het komt zo ver dat Jona zegt, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Jona ziet geen uitweg meer. Jona weet het niet meer wat hij moet. Het is Gods hand. Dat weet hij wel. Kun je je voorstellen, jongens en meisjes, hoe pittig dat moet zijn geweest? Ik denk dat de meesten van jullie nog nooit echt in een woestijn zijn geweest. Waar het zo heet is, waar bijna geen schaduw is. En wel zo'n vreselijke hete wind. Dat je zo uitgeput bent. Dat je echt niet meer kunt. En dat je zegt, Heere, neem mijn leven maar weg. Maar er is meer bij. Jona is niet alleen uitgeput, Jona is ook boos. Alweer. Jona is alweer boos. En er staat dan in vers 9 een precieze herhaling van de woorden van de Heere. In vers 4 vroeg de Heere aan Jona over de stad Nineveh. Ben je terecht boos, Jona? En nu in vers 9 weer. Is je toorn terecht ontstoken over de wonderboom? Jona, is het eerlijk dat je boos bent? En dan zegt Jona, inderdaad, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Heere God, speelt u een spelletje met mij? Wat wilt u nou? De ene dag een boom, de andere dag een verzengende wind waar ik aan onderdoor ga. Natuurlijk ben ik boos, wat wilt u dan? Jona snapt er niets van. Wat een pijnlijke les voor Jona. Maar wat een noodzakelijke, want dit heeft alles met genade te maken. Zo kan het ook in ons leven werken, gemeente, dat de Heere God soms de pijnlijkste lessen in je leven brengt. Waarvan je achteraf zegt, ze waren noodzakelijk om te leren wie God is. Die les, daar eindigt het boek mee, vers 10 en 11. En de Heere zei, gij verschoont. Dat betekent, de herziene statenvertaling heeft ontziet. Dat kan ook, maar het betekent eigenlijk sparen. Mededogen hebben met die boom en die boom sparen. U hebt mededogen met die wonderboom. U hebt er niet aan gewerkt, gearbeid en die niet groot gemaakt. Hij ging in één nacht op en in één nacht verging hij weer. En zou ik die grote stad Nineveh niet verschonen? Zou ik geen mededogen hebben waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn en vee? De Heere zegt, Jona, heb jij die boom soms laten groeien? Jona, ben jij er soms de baas over? Wat heb jij eraan gedaan? Of ben jij alleen maar gaan zitten? En heb je niks gedaan? En is die boom die opkwam alleen genade geweest? Heb jij die boom eigenlijk wel verdiend, Jona? Of is die boom gewoon gegroeid door mijn goedheid? Door mijn onverdiende goedheid? In één nacht. Jona, ben jij nou aan zo'n boom gehecht? Na één dag? Jona, ben jij nou helemaal van de kaart als ik deze boom weghaal? En dan komt het. Jona, als jij inzit over die boom die je niet hebt gemaakt, waar je niet voor hebt gewerkt, die in één nacht opkwam en in één nacht onderging, denk dan eens aan mij, Jona. Jij hebt die wonderboom niet gemaakt, maar ik heb Nineveh wel gemaakt. Jij bent bewogen met die boom, Jona. Boos en verdrietig dat hij verdord is en je hebt er niks aan gedaan. Maar ik, Jona, ik heb Nineveh gemaakt. Het zijn schepselen, Jona. Het zijn mensen. Het zijn schepselen van mijn hand. Ik heb ze gemaakt naar het beeld van mezelf, Jona. En ze weten het verschil niet tussen hun linkerhand en hun rechterhand. Kijk, Jona, jij bent een Jood. Jij hebt de wet. Wat een genade. Hij gaf aan Israël zijn wetten. Jij hebt het voorrecht, Jona, geboren te zijn in het verbond. Jij kent mijn woord. Jij weet wie ik ben. Dat is geen verdienste. Dat is genade toch, Jona? Dat weet je toch wel? En die Ninevieten dan, die weten niks. Die hebben geen idee, geestelijk dan, hè, tussen links en rechts. Jona, als jij nou zo bewogen bent over die boom, wat denk je dan van mij? 120.000 mensen en dieren. Jona, als jij met je zondige hart zo inzit over die boom, wat denk je van mijn goddelijke hart? Vol van genade. Over deze dwalende schapen. Gemeente, de les van Gods genade heeft alles te maken met zijn karakter. Hier openbaart hij zich als die God vol van genade. Barmhartig, geduldig, groot van goede tierenheid. Jona wist het uit de boeken, zou je kunnen zeggen. Hij wist het uit Exodus. Hij wist het uit de Torah. Maar nu hoort hij het zelf en nu moet hij het leren uit Gods eigen mond. Dat is een verschil, hè, gemeente. Weten wij van Gods genade uit de boeken? Of hebben wij het zelf geleerd? Uit zijn mond gehoord. Jona's karakter staat hier tegenover Gods karakter. Jona is wel bewogen met zichzelf. Ja, want hij heeft er last van als die boom verdort. Hij zit met zijn eigen comfort in zijn maag. Hij heeft geen schaduw meer. En die mensen, ja, dat die mensen allemaal verloren gaan. Wat zal Jona dat? Maar God is anders. Dat is zijn karakter. Genadig en barmhartig. Geduldig. En hij heeft berouw over het kwaad. Gemeente, Jona's karakter zou veel meer moeten lijken op Gods karakter. Hij is een dienaar. Hij is een knecht. En ik wil dat u als spiegel voorhouden, maar ik heb dat ook mezelf als spiegel voorgehouden. Ben ik als prediker? En u ontmoet misschien door de week ook mensen die nergens van weten, Ninevieten. Zijn wij net zo bewogen over het heil van die ander als de Heere God is? Of zijn we net als Jona? Bezig met ons eigen volk, ons eigen club, onze eigen kerk misschien? Zouden wij niet veel meer bewogen moeten zijn over de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, ook als ambtsdragers? Jona's karakter en Gods karakter. Ze lijken niet op elkaar. Deze dienaar lijkt niet op zijn meester, maar dan moet ik denken aan de Heere Jezus. Veel meer dan Jona is hij. En hoe lijkt zijn karakter op het karakter van God? Ik moest eraan denken toen ik dat las, dat God zegt, ze weten het verschil niet tussen hun linker en hun rechterhand. Jona, ze weten niet wat ze doen. En de Heere Jezus zegt toch aan het kruis, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Is dat een excuus dan? Nee, ze zondigen en ze kruisigen een onschuldige, dat wisten ze wel. Maar ze weten niet dat ze hiermee Gods eigen zoon doden. Vader, vergeef het hen. De Heere zegt eigenlijk tegen Jona, Jona, jij huilt om de verkeerde dingen. Jij huilt om die ene boom. Jij huilt om je comfort, om je geluk, dat jij het goed hebt. Maar ik huil om de mensen die ik gemaakt heb. Om hun dood. Om hun verlorenheid. Om hun zonde. Dat is waarom ik huil. Gemeente, waar zijn wij bewogen om? Waar huil je om? Je mag huilen. Ook over je eigen dingen, tuurlijk. Maar waar ben ik nou bewogen mee? Met mijn eigen comfort, dat ik in de schaduw kan zitten onder mijn eigen afdak? Maak ik me daar meer druk om dan om de zaligheid van anderen? Dat kan toch niet? Jona, ben je terecht boos? Jona snapt het nog steeds niet. Terecht ben ik boos, tot de dood toe. En de Heere Jezus zegt later in de hof, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Jona wilde sterven, zodat hij de redding van Nineveh niet hoefde te zien. Heere God, als u zo bent, laat maar. Het is beter voor mij dat ik sterf. En de Heere Jezus precies andersom, hè. Hij staat aan de vooravond van zijn lijden. Waarom? Juist om mensen zoals die Ninevieten. Juist om goddeloze mensen te bevrijden. Zijn ziel is ook tot de dood toe neergebogen, bedroefd. Omdat hij door het oordeel heen moet voor mensen in Nineveh. Voor mensen op Urk. Jona was woedend en bedroefd tot de dood toe om zichzelf en om het feit dat Nineveh gespaard werd. Maar de Heere Jezus was bedroefd. Omdat hij de toorn van God over Nineveh heeft gevoeld. Omdat hij zei, Vader, Vader, kan deze drinkbeker niet aan mij voorbij gaan? Maar uw wil geschieden. De les van genade. Door Jezus Christus alleen. Dat is het geheim, hè? De les van genade, gemeente, betekent niet, zo mogen we hoofdstuk 4 van Jona niet lezen. Kijk maar eens aan, het maakt niet uit wat je doet, hoe je leeft. Kijk maar naar Nineveh, ze komen er ook. Met al hun goddeloosheid kom je gerust wel weg, zo niet. Nee, God doet wel recht. God zal eens alles recht zetten, maar de les van Jona 4 is dit. Hoeveel ballast je ook meedraagt, hoeveel goddeloosheid je ook vindt in je eigen hart. Er is zaligheid voor de grootste van de zondaren. Of je nou uit Nineveh komt of van Urk. En wat we straks zullen gaan zingen is nog steeds waar. Wie hem aanroept in de nood vindt zijn gunst oneindig groot. De les van genade, gemeente, is een pijnlijke les. In die zin dat mijn eigen zekerheden eraan gaan. Natuurlijk kom ik er. Vanzelfsprekend redt God mij. Nee, zo niet. En toch is het een heerlijke les. Want ik mag nu zekerder zijn dan ooit. Als ik zie op hem. Als ik zie naar mezelf, dan beef ik. Als ik zie op hem, dan leef ik. Hoe meer ik besef dat ik de genade niet verdiend heb. Hoe zekerder ik weet dat hij alles heeft volbracht. Gemeente, tenslotte, nog één ding. Jongens en meisjes, dit is heel apart. Het einde van het boek Jona. Hoe loopt het af? Heel vreemd. Ik heb het niet gecontroleerd, maar volgens mij is er geen ander Bijbelboek wat eindigt met een vraagteken. Jona wel. Jona, zou ik dan niet bewogen zijn over Nineveh? Vraagteken. Iemand zei, dat boek Jona, dat eindigt zo. Zodat de vraag overblijft voor de lezer en voor de hoorder. Hoe Jona geantwoord heeft, weten we niet. Er zijn er die zeggen, Jona heeft het uiteindelijk wel geleerd, want hij heeft tenslotte dit boek geschreven. Wie zou dit boek anders geschreven kunnen hebben? Met zoveel informatie. Ook met zijn gebed in hoofdstuk 2. Wie anders dan Jona zelf? Hij moet die genadeles wel geleerd hebben. Zou kunnen. Maar het staat er niet. Die vraag blijft openstaan. Voor u en voor mij. Zou God dan niet genadig zijn? Heeft u, gemeente, de les van genade al geleerd? Geleerd dat alles wat u doet, gedaan heeft, zult doen, geen bijdrage levert. En dat je eigenlijk naast Nineveh staat. Op één rij. En dat genade er alleen is, om Jezus wil. De meerdere Jona. Amen. Zullen we samen de Heere, onze God, danken voor zijn woord. U bent God, u alleen. Heere, wat is het een wonder dat uit de heidenen van alle landen ze zullen komen voor u, bukken voor uw aangezicht. Heere, dat ze zullen komen uit Nineveh. Ze zullen komen uit Jeruzalem en uit Israël. Ze zullen komen van Urk. Heere, wat bent u groot en wat bent u genadig. Zo hebben wij vanmorgen een blik mogen werpen, vol ontzag, in uw goddelijke hart. Heere, maak ons daar klein onder. Dat niemand van ons ooit nog zou durven denken dat genade vanzelfsprekend is. En dat wij het wel verdiend hebben. Of dat wij bij u een streepje voor hebben. Maar dat wij ons diep leren verwonderen. Over zo'n God. U die berouw heeft over het kwaad. Heren, wij bidden vandaag voor Nineveh. Voor die stad, niet letterlijk, maar voor zovelen. Zovelen om ons heen. Op ons dorp zijn er ook. En buiten ons dorp zijn er zoveel meer. Heren die geestelijk het verschil niet weten tussen hun linker en rechterhand. Die niet weten van uw geboden. Die geen idee hebben wie u bent. En die de naam van uw Zoon Jezus alleen kennen als een stopwoord. Heren, wij bidden voor hen. Geef ons bewogenheid. Voor die mensen die dwalen. Heren, geef dat we er niet boven, maar ernaast staan. En we bidden, Heren, geef dat er ook tot die mensen gezonden worden. Profeten, predikers, herders. Heren, opdat er ook uit hen zullen komen tot u. Wij bidden voor deze heidense wereld. Voor ons land en volk dat steeds meer teruggaat naar het heidendom. O God, bekeer ons. Begin bij uw kerk, begin bij uw gemeente, begin bij ons. Ook wij, Heren, moeten bekeerd worden, steeds weer. Heren, zegen deze gemeente. Met haar predikant en zijn gezin, als ze hier nu een aantal maanden mogen zijn. Ongetwijfeld goed ontvangen met veel zegeningen en toch ook weer alles nieuw. Heren, we leggen het voor u neer, wees er nabij als gezin. We bidden, Heren, voor het werk van de predikant en kerkenraad. Als we de gemeente mogen bearbeiden in de verkondiging, in het pastoraat, in de catechisaties. Heren, dat deze gemeente inderdaad een bron mag zijn van levend water waaruit geput kan worden. Zegen zo de kerk op Urk die zo verdeeld is. Die één geloof belijdt in één God. Heren, geef eenheid waar dat kan. Dat we elkaar zullen herkennen in die ene naam. Heren, zo willen wij deze dienst terugleggen in uw handen. Wij bidden, wees ons nabij in deze zondag. Als we naar de zondagschool mogen gaan, de jongens en meisjes. Als we vanmiddag weer geroepen worden om in uw huis te zijn, om te luisteren en te zingen en te bidden. Heren, mag het een dag zijn tot uw eer. En dat we vanuit deze dag, de zondag, een leven leiden tot uw eer. Al de dagen. Heren, zo bidden wij, hoor ons gebed. In de vergeving van al onze zonden. En wat niet was naar uw wil, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 98. Het gaat daar over de genade die God tentoonspreidt voor de heidenen. In Nineveh waren heidenen, maar ook wij op Urk zijn heidenen. Laten we dat niet vergeten. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoongespreid. En in vers 2 komt dat woordje weer terug dat centraal stond. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98 als slotzang vers 1 en 2. Gemeente, ga heen in vrede. Bewaar het woord van de Heere in uw en in jouw hart en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.